Voor de luisteraars van de kerktelefoon willen we het schriftgedeelte in psalmen van deze middag noemen. Schriftlezing is Openbaring 3, vers 14 tot 22. We noemen Openbaring 3, vers 14 tot 22. We zingen psalm 30, vers 3. Psalm 119, vers 9 en 69. Psalm 40, vers 8. En psalm 16, vers 4. De schriftlezing is Openbaring 3, vers 14 tot 22. En we zingen psalm 30, vers 3, psalm 119, vers 9 en 69, psalm 40, vers 8 en psalm 16, vers 4. We wensen u een goede dienst.
Trouwe houdt en eeuwig leeft, en die niet zal laten varen de werken zijner handen. Amen. Genade zij u en vrede van hem die is en die was en die komen zal, en van de zeven geesten die voor zijn troon zijn, en van Jezus Christus, die de getrouwe getuige is, de eerstgeborene uit de doden en de overste van de koningen der aarde. Amen. We gaan met elkaar zingen uit psalm 30. Het derde vers. Psalm zingt: Gods gunstgenoten geeft. Geef lof den Heere die eeuwig leeft. Het derde vers van psalm 30.
Thank you.
schriftlezing is wederom uit Openbaring 3. En nu lezen we de versen 14 tot en met 22. Openbaring 3, de versen 14 tot en met 22. Maar vooraf doen we in verbondenheid met de strijdende kerk van alle tijden en plaatsen een belijdenis van het algemeen ongetwijfeld christelijk geloof. En in ieder van u spreekt in zijn of haar hart aldus.
Ik geloof in God den Vader, den Almachtige, Schepper des hemels en der aarde. En in Jezus Christus, zijn enig geboren Zoon, onze Heere, die ontvangen is van den Heilige Geest, geboren uit de maagd Maria, die geleden heeft onder Pontius Pilatus, is gekruisigd, gestorven en begraven, nedergedaald ter helle, ten derde dagen wederom opgestaan van de doden, opgevaren ten hemel, zittende ter rechterhand Gods, des Almachtigen Vaders, van waar hij komen zal om te oordelen, de levenden en de doden. Ik geloof in den Heilige Geest. Ik geloof een heilige, algemene, christelijke kerk, de gemeenschap der heiligen, vergeving der zonden, wederopstanding des vleesers en een eeuwig leven. Amen. En schrijft aan den engel van de gemeente der Laodicensen. Dit zegt de Amen, de trouwe en waarachtige getuige, het begin der schepping Gods. Ik weet uw werken, dat gij nog koud zijt, nog heet, och, of gij koud waart of heet. Zodan, omdat gij lauw zijt, en nog koud nog heet, ik zal u uit mijn mond spuwen. Want gij zegt, ik ben rijk en verrijkt geworden en heb geen dings gebrek. En gij weet niet dat gij zijt ellendig en jammerlijk en arm en blind en naakt. Ik raad u dat gij van mij koopt goud, beproefd komende uit het vuur, opdat gij rijk moogt worden en witte klederen, opdat gij moogt bekleed worden. En de schande uwer naaktheid niet geopenbaard worden. En zalf, uw ogen met ogen zalf, opdat gij zien moogt. Zo wie ik lief heb, die bestraf en kastijd ik. Wees dan ijverig en bekeer u. Zie, ik sta aan de deur en de klop. Indien iemand mijn stem zal horen en de deur open doen, ik zal hem tot hem inkomen. En ik zal met hem avondmaal houden, en hij met mij. Die overwint, ik zal hem geven met mij te zitten in mijn troon, gelijk als ik overwonnen heb en ben gezeten met mijn Vader in zijn troon. Die oren heeft, die horen, waar de Geest tot de gemeente zegt.
Verootmoedigen wij ons voor het aangezicht des Heeren. Laat ons bidden. Heere des hemels en der aarde, gij zijt de allerhoogste God. En buiten u is er geen God. Buiten u zijn enkel afgoden. En dan moeten we het belijden dat een ieder van ons een hart heeft vol afgoden. Ook uw volk kan nog na ontvangen genade nog zoveel afgoden in het hart hebben. Zou u ons allen daarvan af willen brengen? Omdat het zal zijn zoals in die psalm waar we gezongen hebben, waarin gij alleen de eer ontvangt. Dat we u de lof, de eer en de aanbidding mogen toebrengen. Omdat gij zijt de enige waarachtige God. Want dat is toch het eeuwige leven dat ze u kennen. En uw Zoon Jezus Christus die gij gezonden hebt. Dat gold vroeger. Dat geldt ook nu. Zou u daarvoor plaats willen maken in onze harten? Als er in ons hart alleen maar van nature plaats is voor afgoden. En een godsdienstig mens die heeft godsdienstige afgoden. En een wereldsmens wereldse afgoden. Het komt allemaal voort uit ons boze hart. Het zijn allemaal bedenkingen van het vlees. Het is allemaal vijandschap tegen u. Maar om nou uw eigendom te worden. Heren, daar gaat het toch om. In de tijd die gij ons hebt gesteld hier op de aarde. Voorbereidingstijd. Op weg een reis naar die beslissende eeuwigheid. En ook in de vakantietijd. Wat zijn we toch de laatste tijd weer opgeschrikt. Jonge mensen die ook gestorven zijn verdronken. En voor u moesten verschijnen. En dan is ons lot voor eeuwig beslist. Eeuwig wel. Eeuwig wee. Maar nou laat u ons nog in het heden der genade. En u brengt ons hier nog tezamen. Onder de bediening van het woord. We hebben vanmorgen gehoord. Dat gij aan de prediking van uw woord. De belofte van zaligheid hebt verbonden. Hoe zou u dat dan toch willen werken in onze harten vanmiddag? U weet ook hoe we vanmorgen onder het woord hebben gezeten. Wat het woord ons heeft gedaan. Misschien wel dezelfde gebleven. Of alleen maar verhard geworden. Of het heeft ons hart geraakt. Of het heeft uw volk vertroost. Ach Heere, gij weet het. En u weet ook wie er vandaag vanmiddag is opgekomen. Met een brandend zielsverlangen. Om uw stem te horen. Zou u toch te zulken willen spreken, maar ook degene die zonder enig verlangen zijn geweest, zonder enige voorbereiding. Zou u daar als een verrassend God is willen ingrijpen. Dat het zo niet verder kan, de levensweg. Naar die ontzaglijke eeuwigheid. En hier zijn we nog aan deze zijde van het graf in het heden der genade. Nog mag hij verkondigd worden, die de schoonst alle mensenkinderen is geworden voor uw volk. Want hij is dierbaar voor zijn volk geworden. Heere, was dat een wonder, maar een mens van natuur alleen maar vijandschap heeft tegen u en tegen uw Christus, dat er in plaats van haat liefde mag komen. Want u dan die gelooft, is hij dierbaar. We lezen dat toch ook in het boek Hooglied. Hoe uw bruidskerk toch hoog op mag geven van hem. En uw kinderen mogen dat toch ook hier op aarde toch wel eens doen. Trappenmaten verschillen. Maar ze mogen toch allemaal hem beschrijven in zijn schoonheid. In zijn beminnelijkheid. In zijn noodzakelijkheid. O, dat mag toch wel eens door het waarachtig geloof gemijnd worden. Hij is de mijne en ik ben de zijne. Maar misschien nu weer zo ver afgeweken van hem. Zou u dan zelf nog weer eens willen terughalen. Wat van u is afgeweken. O gij grote herder des schaap. Want gij zijt de goede herder. En gij laat niet varen de werken uw handen. Maar zou u toch ook vanmiddag nog mensen willen bekeren. Tot de vrezen van uw naam. Gedenk ook, jong en oud, de zorgen en de noden in de gemeente. We dragen de broeders van de kerkraad aan u op, de predikant. Wilt u ook hen gedenken? Om ook dit deel van uw wijngaard te mogen leiden in de grazige weide van uw woord. Om haar voor te leven, hem te onderwijzen. Om in alle liefde te vermanen. Om te lokken en te nodigen. Maar bovenal, dat er toch veel werk in de binnenkamer mag zijn. Opdat gij nog een geopende deur wil geven, ook hier te plaatsen. dat er vrucht mag komen op de prediking van uw woord. We hebben vanmorgen gehoord, kan nooit om mensen, maar gij werkt wel door mensen, Heere. Omdat u geen daarin nog betoont dat gij uw kracht nou in zwakheid wordt volbracht. Tot meerdere eer en glorie van uw naam en van uw deugden. O, zou u dan uw zegenende handen over deze gemeente willen uitbreiden. We dragen ook het zendingswerk aan u op. Wat er gedaan mag worden in ons land. Want we zijn onderhand ook een zendingsland geworden. Maar zou u toch ook uw zegen willen schenken aan de zending in het buitenland. Heere, stoot nog arbeiders uit in uw wijngaard. Mensen door u geleerd en door u bekeerd. En zou u toch ook geven dat ook deze dag uw koninkrijk zal komen over het rond der aarde. Dat uw naam geheiligd zal worden. Of wilt u nog vrucht geven op de bediening van uw woord. Ook daar op die plaatsen waar ze in het geheim moeten samenkomen. Wilt u dan een vurige muur rondom hen zijn. Dat ze nog in rust en vrede mogen samenkomen. Dat uw woord zijn kracht zal doen in harten van jong en oud. Gedenk in het bijzonder die in gevangenis kwijnen. Die gemarteld of misschien gedood staan te worden om uw naams wil. Wilt u daar dan ook met uw vervolgde kerk ook zijn. Omdat ze toch uw gemeenschap en uw goedheid mogen smaken en proeven. Ondersteun gij hen dan van onder eeuwige armen. En wilt u dan hun koninkrijk nog uitbreiden. Ook onder uw oude bondsvolk Israël. Wilt u daar nog genadig zijn. Daar ligt nog zo'n heerlijke onvervulde belofte. En heren, we zullen ook vanmiddag ook horen. Dat ge zijt de getrouwen, waarachtige getuigen. Dat al uw beloften ja en amen zijn in u de Heere Jezus Christus. Dus ook die belofte zal vervuld worden. O Heere, doe het haastiglijk. Wat zou het groot zijn als we dat nog mogen meemaken. De opstanding uit de doden, zoals uw woord toch de bekering van Israël noemt. Wat zal er nog een getuigenis van uitgaan wereldwijd. Tot meerdere glorie van uw naam en van uw deugden, van uw wonderwerken. O wilt u dan ook ons volgend vaderland die voorbij gaan. Wilt u nog bekering geven in regering, vorstenhuis. Zou u hen alles willen geven wat nodig is. Omdat uw volk nog een stil en gerust leven mag leiden hier in Nederland. Wilt u nog geven, Heer, een wederkeer tot uw wetten, tot uw getuigenis. Dat er nog een gehoorzaamheid mag zijn aan uw heilzame geboden. Dat er gezien mag worden dat wie God verlaat, heeft smart op smart te vrezen. En o Heer, dan krijgt Nederland ook slagen. Door al die jaren heen. En we merken het niet op. O God, laat ons niet over. Laat ons niet rijp worden voor de dag der slachting. Kom nog eens terug. Als die grote God van het voorgeslacht. Wil ge toch werken. In ons volk, in Oranje, in de kerk in Nederland. Die kerk nog weer een stad op een berg mag zijn, een licht op een kandelaar. Dat er nog een helder geluid gegeven mag worden. Waar zonde, zonde wordt genoemd, schuld, schuld. Maar waar ook gesproken mag worden over de genade in de gekruisigde Christus. Heere, zo ziet het alles op u, alles wacht op u. Wilt u zich over ons ontfermen, ook deze middag, uw naam nog verheerlijken. Dan we nog mogen zeggen, het is goed om aan deze plaats geweest te zijn, want de Heere was in ons midden. Betoon dan nog uw gunst en uw genade, tot grootmaking van uw naam en van uw deugden. En dat in de uitdelging van al onze zonden, om Jezus wil alleen. Amen. De tekstwoorden voor de prediking kunt u vinden in het voorgelezen schriftgedeelte, Openbaring 3, daarvan de versen 17 en 18. Openbaring 3, de versen 17 en 18, waar Gods woord in onze tekst luidt, want gij zegt, ik ben rijk en verrijkt geworden en heb geen dingsgebrek. En ge weet niet dat ge zijt ellendig en jammerlijk en arm, blind en naakt. Ik raad u dat gij van mij koopt goud, beproefd komend uit het vuur, omdat gij rijk moogt worden. En witte klederen, omdat gij moogt bekleed worden en de schande uw naaktheid niet geopenbaard worden. En zalf uw ogen met ogen zalf, omdat gij zien moogt. Dan zetten we boven de prediking de gemeente van Laodicea drie gedachten. Krijgt in de eerste plaats goddelijk bezoek. In de tweede plaats een vernietigend oordeel. En in de derde plaats een vermanende raadgeving. Dus de gemeente van Laodicea krijgt een goddelijk bezoek. Een vernietigend oordeel. En een vermanende raadgeving. We gaan eerst nog met elkaar zingen uit Psalm 119. Vers 9. Doe bij uw knecht weldadigheid, o Heer, omdat ik leef, uw woorden moog bewaren. En ook vers 69. Gij zijt volmaakt, gij zijt rechtvaardig, Heere, uw oordeel rust op de allerbeste wetten. We zingen uit Psalm 119 de versen 9 en 69. stad Laodicea is ongeveer 2,5 eeuw voor Christus gebouwd. Gebouwd door een zekere Antiochus de Tweede. En die heeft deze stad vernoemd naar zijn vrouw die de naam Laodicea had. Vandaar Laodicea. Een hele belangrijke stad, want het lag op een hele gunstige plaats. Want bij Laodicea kwamen twee belangrijke handelswegen samen. Namelijk, één weg liep er naar het oosten, naar Efeze. Maar er liep ook nog een weg naar het zuiden, naar de bekende steden Pergamus en Sardis. Handelswegen. En dat maakte de stad Laodicea tot een zeer bloeiende handelsstad met een zeer rijke economie. Laodicea stond bekend om zijn bankwezen. Daar was het goud te vinden. Daar was het geld. Het was ook bekend om zijn wolindustrie. Maar het was ook bekend voor zijn school, voor de geneeskunde. We zouden zeggen, de universiteit van de geneeskunde stond daar. Hoogstwaarschijnlijk heeft de evangelist Lucas, die ook arts is, heeft daar gestudeerd. En in deze gemeente is ook een, deze burgerlijke gemeente is een christelijke gemeente ontstaan van ware christgelovigen. We komen in het Nieuwe Testament, komen we ook de naam Epaphras tegen. Epaphras heeft daar het evangelie verkondigd. En ook daar was een geopende deur, daar is een gemeente ontstaan. En deze gemeente, we zullen dat ook horen, was heel sterk verwant met twee naburige plaatsen, namelijk Colosse en Hierapolis. En ook deze gemeente, net als de gemeente van Philadelphia, zo hebben we vanmorgen gehoord, krijgt goddelijk bezoek. En ook hier komt die grote hartenkenner op bezoek. Christus, de verhoogde Christus, de koning van het koninkrijk der hemelen. En ook hier, geliefden, is het weer opmerkelijk hoe hij zich openbaart. Vers 14, dit zegt de Amen, de trouwe en waarachtige getuige, het begin der schepping Gods. Dus weer andere namen als aan de brief van Philadelphia. Hier ook weer namen die geheel in het teken staan van de inhoud van deze brief aan Laodicea. Want hij openbaart zich hier als de Amen. Wat betekent dat, kinderen? Als de dominee lang preekt, denk je als hij eerst maar Amen zegt. Maar wat betekent Amen? Dat is niet zomaar een stopwoordje als een teken van het einde van het gebed of van de preek. Maar Amen, dat betekent dit zal waar en zeker zijn. Letterlijk betekent het Hebreeuwse woord waarheid. Want in Jesaja 65 openbaart de Heere zich als de God der waarheid. En dan staat er letterlijk in het Hebreeuws de God van Amen. Dus waarheid. Bovendien zegt de Heere hier, ik ben de trouwe en waarachtige getuige. Dus wat betekent dat de Amen, ik ben de waarheid? Als Gods woord de waarheid is, spreekt hier dat vlees geworden woord Christus als de Amen. De waarachtige en getrouwe getuige van God. Dus gelijk in het begin van deze brief zegt Christus, wat ik zeg is waarheid. Is Amen, want ik ben de getrouwe en waarachtige getuige. En geliefden, en dat getuigenis zal niet aangenaam zijn. Daar hopen we in de tweede gedachte stil te staan, een vernietigend oordeel. Toch zegt Christus, verwerp het niet. En dat geldt ook voor vanmiddag, verwerp het niet. Gods woord gesproken wordt, hij die de waarheid is, hij die betrouwbaar is, niet alleen in zijn belofte, maar ook in zijn bedreigingen. En dan wil ik even wat aan u vragen. Ik beperk me maar tot de avondmaalgangers. Als het gaat om dat waarachtig geloof, wat gaat het geloof? Als de Heere dat nou werkt in het hart, waar gaat dat geloof dan aan eerste geloven? Nou, iemand zegt dat Jezus Christus mijn zaligmaker is. Nee. Het is ook John Owen die dan ook zo terecht zegt, het eerste wat het geloof gaat geloven, dat God waarachtig is in zijn bedreiging. En hebt u dat geleerd, avondmaalgangers? Dat God waarachtig is, dat hij de amen is, als hij zegt, ik zal de schuldige geenszins onschuldig laten. Dat de ziel die zondigt verdoemd zal worden. Is dat wel eens naar binnen geslagen? Is dat wel eens nood geworden in ons leven? En daarom ook gelijk aan het begin van deze brief. Als die kerkvisitator uit de hemel komt met een vernietigend oordeel, dat het dan niet aan de gemeente is van of we dat nou accepteren of niet. Ach, altijd maar dat sombere hel en verdoemenis. Nee, het is ook wel wat de andere kant en we moeten het ook maar niet al te nauw nemen. Dit zegt de amen. Dit zegt de trouwe en waarachtige getuige Gods, die waarachtig is in zijn spreken en in zijn handelen. Wie het woord verwerpt, verwerpt hem. Maar daarom zegt ook Christus, luister toch. Als mijn getuigenis waarachtig is, we hebben vanmorgen gehoord, dan is ook zijn belofte waarachtig. En amen. Want al de beloften zijn in Christus, ja en amen, vast en zeker. Daarom zegt ook deze Christus, spits dan uw oor, o gemeente van Laodicea, spits dan uw oor, een gemeente van Vriezenveen. Als ik ga spreken, verwerp het toch niet, zoals de Heer Jezus ook in zijn omwandeling op aarde zo vaak sprak. Voorwaar zeg ik u, dan staat er in het Grieks gewoon onvertaald het Hebreeuwse woord, amen, amen, zeg ik u. Ik ben de waarachtige en de trouwe getuige, de amen. En dan staat er ook nog bij het begin der schepping Gods. Waarom staat er dat nou bij? Er staat niet een begin. Nee, er staat het begin. Er is er maar één, het begin. Jongens en meisjes, geen Allah, geen Boeddha. Wat hoor je dat vaak? Laat ze iemand dan tegen me. Ja, het gaat allemaal om dezelfde God. Nee, 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 nee. Het gaat niet om dezelfde God. Er is maar één waarachtige God. Het is de God van Israël. Buiten hem zijn er geen goden. Ik ben het begin der schepping Gods. Weet je wat hier nou mee bedoeld wordt? Dat nou Christus zegt, en ik was er al toen de hemel en de aarde geschapen is. De schepping Gods. Kijk, dan geeft ook Hebreeën 1, geeft daar ook licht over deze tekst. Als de apostel ook zegt tegen de Hebreeën, dat de wereld gemaakt is door Christus, door de Zoon van God. Dus dan wijst dat op zijn godheid, dan wijst dat op zijn almacht. Dus nou moeten we nog eens even terug gaan kijken. Dit zegt de amen. De trouw en waarachtige getuige. Als hij komt met zijn bedreigingen, is hij ook machtig. Als waarachtig God uit waarachtig God. om het oordeel uit te voeren, maar ook in zijn belofte. Als hij mensen wil zalig maken, dat hij het begin der schepping Gods is, dat hem gegeven is alle macht in hemel en op aarde, dat hij machtig is als die grote God om ook mensen waarachtig te bekeren. Daarom hier de amen, de getuige, het begin der schepping Gods. En deze God komt tot de gemeente van Laodicea. We gaan onze tweede gedachte, een vernietigend oordeel. De geschiedenisboeken vertellen ook zo Laodicea. Ach, daar was alles welvarend. Vanmorgen hoort Philadelphia, vele arme mensen. En als je die andere brieven ook kijkt, wat zijn er allemaal voor een nare zaken in het leven van die gemeente. Bestrijdingen van de Joden. Die een synagoge des Satans worden genoemd. De andere gemeente heeft zoveel last van de Nicolaïten. Die ook een dwaallering brengen. De andere gemeenten die hebben ook te maken met vervolgingen. Vanmorgen gehoord in Philadelphia hoe maatschappelijke deuren gesloten werden voor degenen die van de sekte van de Nazirenen waren. Maar nou deze gemeente van Laodicea, helemaal niets. Geen armoede, we zullen horen het was juist een rijke gemeente. Geen vervolging, geen last van Joden, Nicolaïten. Het was alles rust en vrede. Maar wat brengt voorspoed deze gemeente? Want er wordt niets positiefs van deze gemeente genoemd. Niets. Andere gemeenten hebben ook waarschuwingen, bedreigingen. Maar er wordt altijd nog wel iets positiefs genoemd. Van Laodicea wordt niets positiefs genoemd. Zou dat niet te maken hebben met al die voorspoed? Dat het de mens aftrekt van God. Want ook hier in deze gemeente, vers 15, spreekt Christus als eerste over: ik weet uw werken. En dan ligt er vanuit de grond al ook zo'n nadruk op dat werk. Dat het niet alleen gaat om een werken van, ja, wat je wat een beetje aan de buitenkant ziet. Want we kunnen wat goede werken voortbrengen. Althans, dat denken we vaak. Dit doen, dat nalaten, dat noemen we goede werken. Maar nou deze alwetende God. Want daar wijst het ook op. Hè? Het begin der schepping Gods wijst op zijn Godheid, op zijn alwetendheid. Hij kijkt in het hart. En hij weet uit wat voor een hart deze werken voortkomen. Want dat zegt hij ook. Ik weet uw werken, dat gij nog koud zijt, nog heet. En wordt er nou mee bedoeld? Nou, ik noemde al de verwantschap die Laodicea had met Colosse en Hierapolis. Was zo'n stedendriehoek. En wat was nou in die tijd ontzaggelijk belangrijk? Dat was de aanleg van de watervoorziening. Als er geen bronnen waren, als er geen water in de grond was, dan was het ook zinloos om een stad te gaan bouwen. Want een mens heeft water nodig, elke dag. En het is bekend van de stad Hierapolis, dat deze stad bekend stond om zijn heet water uit de gijzers, uit de grond, warm waterbronnen. Van heinde en ver kwamen mensen met allerlei klachten, huidziekten, reuma, noem maar op, kwamen naar Hierapolis om daar in dat kuuroord, daar in dat geneeskrachtige water te zijn. Daar was deze stad onbekend. Kolosse daarentegen stond bekend om zijn zeer koude water. Heerlijk verfrissend water. Maar Laodicea had geen koud water. Had geen heet water. Het had lauw water. En wat is lauw water, kinderen? Heb je met het warme weer heb je hard gespeeld in de tuin. En je komt binnen, je bent dorstig. En je wil een glas water. Maar wat je niet weet, moeder heeft net de warme kraan gebruikt. En je zet de koude kraan open, je houdt het glas eronder. Je denkt dat je een glas koud water hebt. En het is lauw en je spuugt het uit. En bah, lauw water. Dat is vies. Dat beeld gebruikt dan Christus hier. Vers 16. Zoden, omdat gij lauw zijt en nog koud nog heet. Ik zal u uit mijn mond spuwen. En waar wijst dat op? Nou, dat is nou wat de Heere zegt. En ik weet uw werken. Ze zijn nog koud nog heet. Ze zijn lauw. Het lijkt op water, het lijkt wel verfrissend, het lijkt wel van de buitenkant, lijkt het heel wat. Maar bij nadere inspectie, het deugt niet. En daarom zal ik het uit mijn mond spugen. Als een dorstige reiziger die een slok neemt van het lauwe water, die spuugt dat weer uit. Niet te drinken. En waar wijst dat spuwen nou op? Dat wijst op het eindgericht. Hij zegt, dit kan voor mij niet bestaan. Die werken, die komen uit een hart wat nog koud, nog heet is. Het kan voor mij niet bestaan. Want wat betekent dat als nou de Heere nou zegt, och of gij koud waart of heet. Christus zegt tegen deze gemeente, ik had nog liever dat u koud was, of dat u heet was, maar lauw. Dat ertussenin, dat middelmatige, dat haat mijn ziel. Wat betekent dat? Och of ge koud waart. Dan volg ik toch die verklaarders die zeggen dat koud, dat wijst erop. Op mensen die nog nooit in aanraking met het evangelie zijn gekomen. Die hebben nog nooit gehoord van Christus en van vrije genade. Zoals er nog vele volken ook zijn, denk bijvoorbeeld aan het grote land China, bergvolk, honderden, die nog nooit hebben gehoord van die ene naam, gegeven onder de hemel tot zaligheid. En wat mogen daar zendingswerkers soms wel eens vrucht zien op hun werk. Mensen die nog nooit hebben gehoord van dat evangelie. Dat de Heer daar een geopende deur gaat geven. Harten gaat openen. Die nou mogen horen. Dat ze nog nooit hebben gehoord. Dat er voor goddelozen genade is te ontvangen. Maar de Heere zegt, u bent inmiddels bekend met het evangelie. U bent niet meer koud. Maar u bent ook niet heet geworden. Namelijk dat brandende liefdesvuur. Gewerkt door de Heilige Geest. O, waar de emmersgangers zeggen, was ons hart niet brandende in ons? Dat, daar weet u toch van, kinderen Gods. Als dat de Heer het bij zijn ogenblikken, daar de liefde Gods in je hart uitstort. Waar het alles brandt van liefde. Waar het heet is. Waar het alles gericht is op de eer van Hem. Waar het gaat om Hem groot te maken. Om Hem te dienen. Om Hem te prijzen. Maar nu zit het er wat tussenin. Lauw. En dat is een vreselijk gevaarlijke toestand. Want de apostel die zegt ook tegen de Hebreeën in het 4e hoofdstuk. Want ook ons is het evangelie verkondigd gelijk als hun. Maar het woord de prediking deed hen geen nut. Terwijl het met geloof niet gemengd was in degene die het gehoord hebben. Geliefden, de prediking ook van deze dag is niet vrijblijvend. Dat u naar huis gaat, u bent er wel mee eens, niet mee eens. Dat de prediking een soort een inleiding is tot een discussie. Maar waar het niet met geloof gemengd gaat. De apostel zegt, dan gaan we verloren. Dan zijn we lauw. Dan zeggen we, ach, we zijn niet van de wereld. We behoren niet tot Gods volk, we zitten wat in het midden. Maar Christus zegt, dan zal ik u uit mijn mond spuwen. Dan had ik nog liever dat gekauwd waar ik nog nooit het evangelie had gehoord. Want o gemeente, dan zegt ook het woord dat het degene die nog nooit dat evangelie hebben gehoord, die zal het in de dag van het oordeel verdraaglijker zijn dan voor ons. De weg geweten, niet bewandeld. Maar dat we lauw zijn. Onverschillig. En daarom, zo lezen we in vers 16, dat Christus zegt, zo dan, op die manier, daarom, zo dan, dat geeft aan, nou komt de conclusie, ik weet uw werken, en ik weet dat ze niet deugen, zo dan, nou komt het oordeel, omdat geloosheid en nog koud nog heet, ik zal u uit mijn mond spuwen. Een smadelijk beeld. Geldt het ook voor ons. Zondags naar de kerk. Maar door de week met de wereld getrouwd. En dan kijk ik niet alleen naar de jonge mensen, kijk ook naar de ouderen. Dan moet ik ook in mijn eigen hart kijken. Hoe is ons hart? Hoe is ons leven? Misschien wel eens onder de prediking van het woord bewogen om een christen te worden. Dat zijn dingen die je als predikant aangrijpen. Ik weet nog goed die moeder uit dat gezin, jaren geleden. Dominee, dat woord heeft me geraakt van zondag. Maar nou moet het anders in mijn gezin. Een half jaar later vroeg ik hem, wat is er van terechtgekomen? Ja, niks. Niks. Schokkend of niet. Ik zal u uit mijn mond spuwen. Want mijn gezin reformeren, ja, dat kost strijd. En daar heb ik uiteindelijk mezelf niet voor over. Maar dan lauw zijn. En een ander die zegt, ja, ik hoor niet bij de wereld. Helemaal onverschillig ben ik niet. En ik laat wel eens een traan. En ik ben wel eens bewogen als ik het woord lees. En die lauwheid wordt onze grond voor de zaligheid. Christus zegt, en ik zal u uit uw mond spuwen. Als het niet komt uit een vernield hart. Als we niet in Christus zijn overgegaan. Oh geliefden, wat zijn er toch vele soorten mensen die je zou kunnen samenvatten onder die noemer lauw water. Lauw. De een heeft dat conclusiegeloof. Er staan zoveel beloften in Gods woord en je moet geloven en nou ja, ik doe ook mijn best daartoe. Mensen die niet graag horen over een verslagen en een verbroken geest. Die dat niet kennen zonder te worden voor God. Of een ander die al heel veel heeft meegemaakt en daar de grond van maakt. Maar geliefd, het gaat er niet om hoeveel al we hebben meegemaakt. Of we door Christus zijn vrijgemaakt, daar gaat het om. Die horen ook liever niet over de vergeving der zonde. En daarom zal een koude eerder bekeerd worden dan een lauwe. Denk erom, geliefde. Het is niet vrijblijvend overmiddag in de kerk, jong en oud. We zeggen wel eens dan ga ik eruit als dat ik erin gekomen ben. Maar dat is niet waar, we worden alleen maar harder. Worden steeds lauwer. En ook deze gemeente, de lauwheid stond niet op zichzelf. Maar lauwheid in het leven gaat altijd samen met trots, met hoogmoed. En dat is ook wat de Heere Jezus ook hier ook zegt in vers 17. Want gij zegt, ik ben rijk en verrijkt geworden. En ik heb geen dings gebrek. Wat mankeert mij nog? Want 60 jaar na Christus was er in heel die omgeving een verwoestende aardbeving. En ook Laodicea was bijna geheel met de grond gelijk gemaakt. En vanmorgen al iets gezegd van Philadelphia. Al die steden daar in de buurt, ze moesten allemaal de hulp inroepen van de Romeinen. Om met geldelijke steun hun steden weer op te bouwen. Behalve de gemeente van Laodicea. Laodicea werd geheel door eigen middelen weer opgebouwd. Wat was deze stad toch trots. Zij hadden de Romeinen niet nodig. Maar ze konden zelf in alles voorzien. En de geschiedenisboeken wijzen erop dat ook na die aardbeving Laodicea nog mooier, nog heerlijker was. Beroemd om zijn grote, het grote stadion. Waar tienduizenden mensen in konden om naar de Spelen te kijken. Nog prachtiger, nog heerlijker was deze stad. En deze stad was trots. Die materiële zelfvoldaanheid infecteerde de gemeente. Hier deze gemeente. De christelijke gemeente. En ook daar kon je het zien. Geestelijke zelfvoldaanheid. Ik ben rijk en verrijkt en ik heb geen dings gebrek. Ook in het geestelijk opzicht kwam die trots en die hoogmoed naar boven. Maar Christus zegt, u ontbreekt iedere grond voor uw hoogmoed. U bent wel zo rijk, zegt u, maar u hebt geen grond voor uw rijkdom. Hoe anders was het bijvoorbeeld bij een David. Die zei, de Heer is mijn herder, mij zal niets ontbreken. Kijk, dan ligt de rijkdom in God. Maar uiteindelijk, zegt de Heer, uiteindelijk ligt uw rijkdom in uzelf. En dan gaat hij spreken. Dat ontzaglijke oordeel. En dat begint zo heel kenmerkend met die woordjes. En gij weet niet. De stad van de wetenschap. Noemde het al. De universiteit voor de geneeskunde. De bankzaken. Die mensen hadden overal verstand van. Laodicea. Toppunt van de wetenschap. En Christus zegt. En gij weet niet. In geestelijk opzicht weet u helemaal niets. Gij weet niet. En dan komt het ontzaglijke oordeel dat gij zijt ellendig, jammerlijk, arm, blind en naakt. Als je nou vroeg aan een Laodicea, wie is een ellendige? Oh, dan kon hij wijzen, daar in Colosse, daar in Philadelphia, allemaal van die arme mensen, dat waren ellendigen. Nee, zegt Christus, gij zijt ellendig. In de grondtaal staat er zelfs nog een lidwoord voor. Gij zijt de ellendige. Er is geen gemeente die ellendiger is dan u, gemeente van Laodicea. En gij zijt jammerlijk. En ook hier dat woord in de grondtaal geeft iets aan. Het is zo jammerlijk. Dat alles roept om barmhartigheid. Iedereen die uw ellende zou zien, die jammerlijkheid van u, die zou u helpen. Zo ontzaglijk jammerlijk. Ten derde wordt er nog gezegd van deze gemeente, en gij zijt arm. Arm. U zegt u bent rijk en verrijkt, maar uw rijkdom is juist uw armoede. O gemeente, wat kunnen we toch hoge dingen spreken vanuit onszelf? Wat kunnen we spreken over Jezus zonder dat we hem kennen? Dan is onze rijkdom onze armoede. Al weet ik, het is ook andersom dat mensen van hun armoede hun rijkdom gaan maken. Dat is ook niet naar het woord. Arm, ontzaglijk arm. En ook hier in de grond al een woord Wat het zo arm betekent dat... Ja, u behoort tot de bedelstaf. U kunt zich helemaal niet meer redden. U kunt slechts nog bedelen. Als vierde wordt er nog gezegd van deze gemeente. En gij zijt blind. Waarvoor in de eerste plaats blind? Voor de eigen toestand. Dan denk ik aan de fariseeërs in de tijd van de omwandeling van de Heer Jezus op aarde. Dan met die blind geborenen. En als Christus daarover spreekt, over blindheid, de noodzaak van het ziende worden door hem. Dan zeggen die fariseeën in verontwaardiging, zijn wij dan ook blind? Blind voor hun blindheid. Daarmee blind voor genadige liefde. Ontzaglijk. Maar nou als laatste wordt er nog gezegd, en gij zijt naakt. Wat is naakt? Nou geen kleren. Maar nou in geestelijk opzicht betekent het. Och wel een kleed van eigen gerechtigheid. Maar nou, kunnen we ons daar toch heerlijk mee kleden, geliefden? Ik zeg altijd maar, de ene kleedt zich met een zwart pak van eigen gerechtigheid. De ander doet wat op een vrolijke wijze met een rood jasje aan. Eigen gerechtigheid. Gods woord zegt, het is een wegwerpelijk kleed. Heeft de Heer het al van u weggenomen? Pijnlijke zaak hoor, in de weg van de ontdekking. Is de Heer de eigen gerechtigheden gaat afnemen. Dat is nog pijnlijker dan dat de Heer het op de zonde gaat wijzen. Die eigen gerechtigheid, geliefde. O volk van God. Daar mag er soms toch wel zo'n haat in liggen. Hè? Een haat tegen de eigen gerechtigheid. De haat tegen het eigen ik. Waar er een hartelijke bede mag zijn. Of de Heeren het wil wegnemen. Of de Heeren het wil doden. Het gaat slechts om zijn gerechtigheid. Het gaat slechts om dat bruiloftskleed van hem. Geweven op Golgotha. Dat kan alleen onze naaktheid bedenken. Ziet u wat een ontzaglijk, een vernietigend oordeel Christus uitspreekt over deze gemeente? Het staat ook volledig haaks op elkaar. Die eigen inbeelding, rijk en verrijkt en geen dingsgebrek. Maar nou zegt die hemelse kerkvisitator, en gij weet niet dat ge zijt ellendig, jammerlijk, arm, blind en naakt. Ziet u de noodzaak in ons alle harten leven van zelfkennis, ontdekking door de Heilige Geest? Vanmorgen in de consistorie nog over gehad. Maar er geen ontdekking is gemeend. Daar blijft slechts een vroom mens over. Vrome mensen. Je mag van mij wel weten, ik heb er een gloeiende hekel aan. Aan mensen die vroom doen. Want dan moeten we doorheen zakken. Wel eens een vrouw ontmoet, ach, altijd van die hoge, verheven taal. En toen sprak ik eens met haar over de vijandschap in ons hart. Toen zegt ze, nee hoor dominee, daar heb ik nooit last van gehad. Vijandschap tegen God. Dus ik hoop dat je er gauw last van krijgt. En dan vrees ik dat God nog nooit iets in je hart heeft gewerkt. De vijandschap tegen God en vrije genade worden als vijanden verzoend. En niet als brave Hendrikken. Goedwillende mensen, maar dan zijn we uiteindelijk rijk en verrijkt. Geen dingsgebrek, daarom zo die noodzaak van ontdekking. Dan gaat de Heer onze hoogmoed afnemen. O, nogmaals die eigen gerechtigheid. Pure hoogmoed vanuit de mens. Zelfingenomenheid. En dan ontstaat er ook altijd een bezittend mens die nog zoveel rechten heeft. En hier mag die aanspraak op maken en daar. Maar er is een volk. En dat is Gods volk. Die weet van die weg hoe de Heer toch met ze gegaan is. En alles kwijt moesten. Die gaan hier hun beeld in verstaan. En die gaan dit beamen, Heer. Ik ben ellendig en jammerlijk en arm en blind en naakt. Is dat een zielig mens? Ach wel, nee. Maar nou juist voor de zulken komt ook dat volgende vers, onze derde gedachte, een vermanende raadgeving. Maar eerst gaan we met elkaar zingen. Uit Psalm 40. Daarvan het achtste vers. Verheug het volk, verblijden alle heren die naar u zoeken, telkens stond. Het achtste vers van Psalm 40. Van Laodicea krijgt in de eerste plaats een goddelijk bezoek, in de tweede plaats een vernietigend oordeel en nou in de derde plaats een vermanende raadgeving. Er staat in de 18e vers dat Christus zegt: ik raad u dat gij van mij koopt. Hij gaat deze eigen wijze mens aanraden. Is dat geen wonder? Is dat zo dat vernietigende oordeel heeft geklonken? Dat het na vers 17 niet afgelopen is. Mensen hadden het woord gehoord. Door middel van Epaphras. Ach, daar was niks van terechtgekomen. Hoogmoedige mens, vol van eigen gerechtigheid. Zou de Heere toch zijn kandelaar dat moeten wegnemen uit Laodicea? Het gebeurt niet. Ik raad u aan dat ge van mij komt. Ziet u hier het goddelijk geduld? Is het voor u wel eens een wonder geworden dat je plaats nog in mocht nemen zondags? Vanwege dat taaie geduld van God. Dat hij zondag en zondag het evangelie nog doet prediken aan u, aan jou. Tot wederhoeren. Tot mensen met een boos en verkeerd hart. Tot mensen die misschien al wel 80 jaar het evangelie hebben gehoord en nog steeds dezelfde zijn gebleven. Of in die zin lauw zijn geworden. Dat u er nog steeds mag zijn in het heden der genade. Jonge mensen, dat jullie niet zijn weggenomen op 12-jarige leeftijd, 15 jaar, 16 jaar. Maar dat je er nog bent in het heden der genade. En dan gaat Christus aanraden. En wat raadt hij dan aan? Dat ge van mij koopt goud. Hij raadt aan witte klederen. Hij raadt aan ogenzalf. 3 dingen. En zowel in het oordeel als in deze raadgeving zinspeelt Christus op de plaatselijke producten. Daarom in de eerste plaats, ik raad u aan dat ge van mij koopt goud, beproefd komende uit het vuur, omdat ge rijk mogen worden. Goud. Kijk, dat spreekt deze mens uit deze bankierstad wel aan. Het goud in de bank lag. En dan zegt hij tegen deze mensen die hij tevoren heeft bestempeld als arm. Tot deze bedelaar, zo arm, straatarm. Ik raad u aan dat ge van mij koopt goud. En niet zomaar goud. Want daar had Laodicea genoeg van. Maar beproefd komende uit het vuur. Dat betekent het meest zuivere goud. Wat betekent dat? Nou, dat zuivere dat wijst op een zuiver en een rein hart. O geliefde, alleen een vernieuwd hart. Daar kunnen werken uit voortkomen. Wel behagelijk voor de Heer. Denk dan aan zo wat ik wel eens zo behandeld heb ook met de catechismus, zo op catechisatie. Als het gaat ook over de oude nieuwe mens, de waarachtige bekering, dan staat er een haten en een vlieden, vluchten van de zonde. Heel opmerkelijk is dat woord haten. Dat is iets inwenders. En als de Heere daardoor hartvernieuwende genade geen haat geeft, kun je er ook niet van vluchten. Kun je wel eens een ogenblik volhouden om bepaalde zonden tegen te staan, maar elke keer kom je er weer op terug. Maar nou eerst een haten inwendig en dan een vlieden van de zonde. Hier de vernieuwing van het hart. De Heere liefhebben en dienen kan alleen vanuit een rein en zuiver hart. Daar wijst dat goud op. En alleen dat goud, dat heft de armoede op. Christus zegt nog meer. En witte klederen, omdat gij moogt bekleed worden en de schande uw naaktheid niet geopenbaard worden. Ik heb het al genoemd, aan een grote wolindustrie, Laodicea, stond bekend om zijn ravenszwarte wol. Ravenszwart. Heel bijzonder, alleen daar uit Laodicea, die diepzwarte kleur, werd daar gevonden. Maar ze hadden een complete wolindustrie. Maar ze konden geestelijk hun naaktheid niet bedekken. O gemeente, bent u een gelukkig mens als u uw naaktheid voor God niet meer kan bedekken. Als de eigen gerechtigheden worden weggenomen. Als je daar alles gaat verliezen voor de Heer. Om als een naakte zondaar voor hem te komen. Dat zeggen we wel eens. Als een naakte zondaar voor God te komen. Nou, dan heeft er al heel wat plaats gevonden in ons leven. Wat heeft de Heer dan al een werk met ons gehad. Eer dat wij een naakte zondaar worden voor hem.
Nou, zegt hij, en ik raad u aan dat ge van mij koopt witte klederen. Wat zijn dat witte klederen? Nou, in hetzelfde Bijbelboek, daar ziet Johannes daar mensen lopen in de hemel in witte klederen. En dan vraagt hij aan de engel, wie zijn dat die daar wandelen in die witte klederen? En dan zegt de engel, deze zijn het, die hun klederen hebben wit gewassen in het bloed des lams. Zie die ravenzwarte kleding van onze zonde, om dan wit gewassen te worden in het bloed van Christus. O, die ravenzwarte wol, die was nog nooit meer te veranderen, die kon niet lichter maken. Laat staan dat hij die wol wit kon maken. O, zo is het onmogelijk dat wij ons hart vernieuwen, dat wij onze zonde kunnen afwassen. Maar wat bij ons onmogelijk is, dat is mogelijk bij God. En ik raad u aan dat ge van mij koopt witte klederen. Gewassen in het bloed van het lam. Want zijn bloed reinigt van alle zonden. De witheid, waar wijst dat op? Nou, dat wijst op zijn gerechtigheid en zijn heiligheid. O, wat een verlossing, geliefde. Als daar een ziel voor het eerst dat mag gaan inleven. Dat het niet meer gaat om mijn heiligheid en om mijn gerechtigheid. Want als we deze zaken nog gaan leren, ellendig, jammerlijk, arm, naakt en blind, dan heb ik niks meer voor God. Maar zalig ook, hoef ik ook niks meer te hebben voor God. Maar je slechts te laten overkleden met de mantel van zijn gerechtigheid. En dat is een wit kleed. Om te mogen leven vanuit zijn heiligheid en zijn gerechtigheid. Uit zijn wijsheid, uit zijn verlossing. Want dan wordt hij alles. Maar hij raadt deze gemeente ook aan om te kopen. Ogenzalf, omdat ge zien moogt. Laodicea dacht, de mensen kwamen overal vandaan. Mensen met oogproblemen. Want Laodicea, daar was een geheim recept van ogenzalf. Vele mensen werden daar genezen van hun kwalen aan hun ogen. Maar hoe geestelijk heeft nou Christus gezegd. En gij zijt blind. U ziet niets. Als een mens in zijn natuur staat, die ziet niets. Helemaal niets. Niets van zichzelf. En daarom ook niets van God. En daarom ook niets van zijn Christus. Maar hij zegt, ik raad u aan dat ge van mij koopt. Die ogen zal er van wat geen zin moogt. Wat zien? Nou, dat je in de eerste plaats dus jezelf gaat zien. In het licht van de godskennis. En dan ga je leren, hoe kan ik voor God niet bestaan. Maar in die weg... Ook dat je gaat zien op Christus, in wie nou de verlossing en de zaligheid is. Ogen zalf, geliefde, omdat we blind zijn, ook naar ontvangen genade. Want zo staat het ook in de grondtaal, in de tegenwoordige tijd. Het is dus een voortdurende zaak. Je moet een juiste... Een levend kind Gods niet vaak zeggen dat hij blind is. Heere, maak me nog eens ziende. Laat me nog eens zien. Mijn eigen boze hart, mijn schuld, mijn zonde. Maar laat me ook zien die borgerrechtigheid die er nou is in hem. Die zalig maken, Jezus Christus en dien gekruisigd. Want het ligt alles in hem. Maar deze drie zaken, geliefden, die hier worden aangeraad. Dat wijst op het volle heil in Christus. Ik raad u aan om te kopen. Kijk eens waar de nadruk op ligt. Ik raad u aan dat gij van mij koopt. O, hij wijst op zichzelf, deze hemelse medicijnmeester. Hij wijst niet alleen op die gemeente. En hij zegt, er deugt helemaal niets van u. Maar dan is het niet over en uit. Maar dan wijst hij op zichzelf. Ik raad u aan dat gij van mij koopt. Het gaat om hem. Hij zegt niet naar anderen. Maar van mij koopt. Want alles is bij hem te verkrijgen. Hij zegt, o gemeente van Laodicea. U bent zo ellendig, zo jammerlijk. U kunt uzelf nou nooit meer helpen. Maar hij zegt, zie toch op mij. Kom toch bij mij. En alles wat u ontbreekt, dat is nou in mij te vinden. Maar dan moet een mens af van zijn trots, van zijn hoogmoed, van zijn eigen gerechtigheden. We zeggen het zo makkelijk, komen tot Christus. Maar eer dat je komt, dan moet je alles kwijt zijn hoor. En alleen nog maar de vloek der wet boven je hoofd te hebben hangen. Om tot hem te komen, om geholpen te worden door hem. Dan moeten we van onze eigen gerechtigheden, van onze hoogmoed, zelfgenoegzaamheid moeten we af. Komen tot hem die gezegd heeft en leert van mij dat ik zachtmoedig ben en nederig van hart kopen. En er zijn mensen die wijzen hierop, zie je wel. Geen vrije genade, want we moeten kopen. Een ruilhandel met God. Bekend Latijn spreekwoord, do ut des. Ik geef opdat jij wat geeft. Ik geef wat aan God en God geeft wat aan mij. Is dat onze godsdienst? Dan zijn we ellendig, jammerlijk, arm, blind en naakt. Het zit bij een mens altijd vast op vrije genade. Geliefde, dat woord, daar bent u mee opgevoed. Altijd gehoord. En als u toch in een preek het woord genade niet zou horen, dan zou u toch commentaar geven, nog terecht ook nog. Maar dat woord genade, geliefde, is te gaan leren. Weet je wat genade is? Gratia. Gratie verlenen. Iemand die uitgeprocedeerd is. Geen hoger beroep meer mogelijk. En te dood veroordeeld. Die zich nog kan beroepen op gratie van de koning of van de keizer of wie dan ook. Och, wie zich zo mag uitleveren aan hem, die zal er nooit beschaamd uitkomen. Ik raad u aan dat ge van mij koopt, geliefden is vrije genade. De Heere die zegt ook in zijn woord in Jesaja. Komt en koopt zonder geld en zonder prijs. We zouden zo graag nog wat mee willen brengen of niet. Al zou het nog maar 1% zijn dat we zelf konden aanbrengen. Dominee Hendrik de Kok, met die bekende Klaas Kuipinga, over dat ene nagelschrapseltje. Dominee de Kok, die begreep het niet, totdat Gods genade in zijn leven kwam. Dan kan dat ene nagelschrapseltje van ons er niet meer bij. Echt waar niet. Maar nou vrije genade, geliefde. Dat is nou deze hemelse koopman, die zijn waren aanbiedt. Vrije genade. Vrije genade. Aan de grootste aller zondaar. Ja, zegt Bunyan. Hoe heeft hij zijn boek genoemd? Overvloeiende genade. Voor de grootste aller zondaar. Dat is het, geliefde. Wie gaat buigen voor hem. Onvoorwaardelijk. Maar dan weet hij niet of hij nou genade of ongenade krijgt. Maar die nou gaat leren buigen voor God en moet zeggen, ja, ellendig, jammerlijk, arm, blind en naakt, dat ben ik hier. Terwijl ik goed uit uw handen ben voortgekomen. Eigen schuld. En uw oordeel rust op de allerbeste wet, hebben we gezongen. Wie zo voor God mag buigen, ach, die verliest al zijn zelfgenoegzaamheid, al zijn hoogmoed. Die is het nou die het leven ontvangt. De Heere Jezus heeft het gezegd. Wie zijn leven verliest. Op deze wijze. Die zal het leven verkrijgen. Maar die zijn leven zal willen behouden. Door eigen gerechtigde godsdienst. Al is maar dat nagelschrapseltje. Die zal het verliezen. Maar wie zo mag buigen voor God. En zo aan zijn voeten terecht mag komen als een ellendige, als een blinde, als een naakte. Kom en kom, dan kom en kom. Maar Heere, Uw doen is rein. En uw vonnis is gans rechtvaardig. Nogmaals, daar is geen plaats meer voor hoogmoed. Daar is alles kwijt. En die leert nou wat genade is. En daar blijft slechts over. Een loflied. Van eeuwige eer en aanbidding. Want daar zullen er ook het Laodicea zijn. Die eeuwig God mogen groot maken. En die alles hebben verloren. Alles hebben gevonden in Christus. O geliefde. Hij is de deur. Vanmorgen ook gehoord. Vanavond, vanmiddag weer. In hem alleen. Buiten hem is er geen leven, maar een eeuwig zielsverderf. Kent u hem? Trappenmaten blijf ik af. Maar alleen in die levende kennis van Christus. Die ze behoudt voor een zondaar. En buiten hem een eeuwig zielsverdriet. Nou is dat twee keer toe vandaag het woord in voren gehouden. Het is twee keer ernstige stof geweest. Ik meen ook dat het twee keer ruime stof is geweest. Maar die ruimte lag niet in de mens. Maar die ruimte lag in God. En vanwege die ruimte, geliefde, kunnen we nog zalig worden. Hoe buigt dan toch uw knieën, jong en oud. Voordat het eeuwig te laat is. En laat u eerlijk onderwijzen, ook door de Heilige Geest. Ook door een vernietigend oordeel. Je zegt, Heer, maak me eens bekend met mezelf. Laat me eens eerlijk zien wie ik ben in het licht van uw heilige wet. Maar zou u me toch ook willen leren wie ge zijt in Christus. Namelijk een vergevend God. Amen. Willen we nog samen bidden en danken. Heere, gij komt alleen de eer en de dank toe tot in alle eeuwigheid. En anders zou uw volk ook niet willen. Die zouden niet willen om zonder bruiloftskleed binnen te komen. Want dan zouden in zichzelf moeten roemen. Maar daar in de hemel. Ach, daar zijn ze verlost van zichzelf. En er zal een storeloze rust en liefde zijn om u te dienen. Heere, werkt dat wonder in ons alle hart en leven. Bekeer ons, zoals u al uw volk bekeert. Maak ons met onszelf bekend. We weten het misschien wel met ons verstand. Maar dat het nou inleving wordt. Dat we tegen u gezondigd hebben. Dat we uw beeld verloren hebben door eigen schuld. En dat we slechts de eeuwige verdoemenis verdiend hebben. Maar o, wie zo toch zo mag komen voor u. Die zal gaan leren roepen, o God, wees mij de zondaar genadig. En dat gebed zal altijd verhoord worden. Want het is een gebed zelf in het hart gewerkt. Och, zou u dan nog zaligmakend onder ons willen werken. Geven wat nodig is. Heere, breid zo uw vleugelen over ons uit. Als we weer naar huis gaan. Of naar onze vakantiebestemming. Ach, geef ook dat we ook in de vakantietijd het goede mogen genieten. Ook de jonge mensen. Maar dat we er ook zullen gedenken wat uw woord ook zegt. Dat we ook eenmaal voor u zullen verschijnen. Om verantwoording af te leggen. Dat we toch ook de vrije tijd zullen gebruiken. Om u de Heere te zoeken. O, het is de beste tijd ons jonge leven. Om voor u te dienen. Om voor u te leven. In oprechte liefde en dankbaarheid. Wilt u zich dan over ons allen ontfermen. Wees de naprediker van uw eigen woord. Verzoen al het onze. Zegen het uwe, en dat alleen om Jezus wil. Amen. We zingen tenslotte Psalm 16, het vierde vers.
Ik zal de Heer die mij getrouwe raad gegeven heeft met psalmgezangen prijzen. Het vierde vers van psalm 16. Hier en thuis verheft uw harten tot God en ontvangt zijn zegen. De Heere zegene u en hij behoede u. De Heere doet zijn aangezicht over u lichten en is hij u genadig. De Heere verheffen zijn aangezicht over u en hij geven u vrede. Amen.